Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters, allen hier in de kerk aanwezig en ook degene die thuis of elders deze dienst met ons meebeleven. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten van vanmorgen heten we van harte welkom. Vanmorgen zal dominee Plug uit Barneveld voor ons voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Kochius uit de Arnoldus-Jacobstraat. Als u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na afloop van de dienst melden bij de koster. Ter voorbereiding op deze dienst willen we zingen van Psalm 135 en daarvan het tweede vers, prijst de naam van uw God. En ook het derde vers van Psalm 135 willen we zingen. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente Micha profeteert en u, Bethlehem Ephrata. Al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Gemeente, laten wij samen zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan vers 1 en 4. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Dat zingen we nadat we geluisterd hebben naar het gebod van de Heere God en de samenvatting van de Heere Jezus. Het vijfde vers dus van de lofzang van Zacharias. En God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God. Dat betekent dat de Heere voor zijn eer opkomt. De misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, verkeerd of zinloos zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden om de opening van Gods woord en het licht van de Heilige Geest. Heere onze God, almachtige en barmhartige, liefdevolle Vader in de hemel. U brengt ons op deze zondagmorgen als uw gemeente weer samen. Wat is dat geweldig. Dat u telkens weer opnieuw met uw woord naar ons toe komt. U hebt ons zoveel te zeggen. De Bijbel staat er vol van. En telkens weer laat u ons horen wie u bent. in uw genade, in uw goedheid, uw liefde en uw trouw. Maar tegelijkertijd ook in uw rechtvaardigheid. Als u ons uw gebod laat horen. En ons gezegd wordt hoe wij leven moeten. En we er ook telkens weer achter komen dat dat niet lukt. Dat wij mensen zijn die uit onszelf dwalen in het duister, in de schaduw van de dood. En dat is een geploeter. Maar we komen er geen stap mee dichter bij u. U bent zelf naar ons toegekomen. En is dat niet wat we de afgelopen week en ook op deze zondag en morgen gedenken? U bent zelf naar ons toegekomen in het kind van Bethlehem. U hebt ons opgezocht omdat wij u niet zoeken. En wat klinkt daarin hoe uw liefde en uw trouw is, heren? Dat Jezus Christus mens geworden is. Onder ons is komen wonen. Volkomen mens en tegelijkertijd helemaal God. Zo redt u deze wereld, zo redt u ons. Opdat wie in u gelooft, niet verloren gaat. Red ons uit dat dwalen door het donker en de schaduw van de dood, heren. En dat we werkelijk leven mogen. Met u, door Jezus Christus onze heren. We belijden u onze schuld. We belijden u dat we niet zonder u kunnen. En spreek tot ons, uw woord. Schenk ons open oren, een ontvankelijk hart, dat we zo hier samen mogen zijn om u de eer te geven boven alles. En ook met elkaar ons te mogen verheugen in uw komst naar deze wereld. Licht ons bij met uw geest. En hoor, Heere, ons gebed. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij gaan samen lezen uit het Bijbelboekje Rut. Rut 4. Rut 4. Ik denk dat we het verhaal wel kennen. Hoe Rut en Boaz elkaar uiteindelijk ontmoeten. Dat gebeurt in Rut 3. Op de dorsvloer. Waar zij een beroep doet op hem, op zijn losserschap. En waar hij haar belooft te zullen lossen, te zullen verlossen. Rut 4 lezen we dan. Intussen ging Boaz naar de poort. En ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boas gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij, kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten. En hij haalde 10 mannen uit de oudste van de stad en zei, gaat u hier zitten. En ze gingen zitten. Toen zei hij tegen de losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen, koop het in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. En als u het wil lossen, los het. En als u het niet wil lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet, want er is niemand om het te lossen, behalve u en ik na u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Maar Boas zei, op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Toen zei de losser, ik kan het niet, ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronden richten. Neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit diende als bewijs in Israël. Dus zei de losser tegen Boas, koopt u het voor uzelf. En hij trok zijn schoen uit. Toen zei Boas tegen de oudste en heel het volk, u bent vandaag getuige dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is. En alles wat van Kiljon en Machlon geweest is. Daarbij neem ik voor mijzelf Rut, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuige. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. Mogen de Heere deze vrouw, die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die bij het huis van Israël gebouwd, naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het naam dat de Heer u deze jonge vrouw geven zal. Zo nam Boas Rut, en zij werd hem tot vrouw, en hij kwam bij haar, en de Heer gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, gelooft zij de Heere, die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter, die u lief heeft, heeft hem gebaard, zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En ze werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Ram. Ram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salma. Salma verwekte Boas. Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Deze adventslezing, zalig die het woord horen en het bewaren. De tekst voor de preek is uit het gelezen gedeelte Rut 4, het 17e vers. Ik lees die woorden zo dadelijk nogmaals voorafgaand aan de preek. En boven de preek heb ik gezet een bijzonder geboortekaartje. We gaan ons voorbereiden op de prediking door samen te zingen uit Weerklank lied 17. En daarvan zingen wij vers 1, 3 en 4. Lied 17 uit Weerklank, vers 1, 3 en 4. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Wij zingen na het amen van de preek en zonder het ging uit weerklank lied 106, 1, 3 en 4. Ga stille in de landen, uw koning tegemoet. Als gezegd is de tekst voor de preek Rut 4, vers 17. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Een bijzonder geboortekaartje. Gemeente van de Heer Jezus Christus, door hem en tot hem geroepen. Ouderen en jongeren, jongens en meisjes. Mensen hier in de kerk, thuis. Bethlehem. Dat is in deze dagen het epicentrum van de heilsgeschiedenis. Bethlehem, dat is de plaats die telkens weer opnieuw gehoord wordt, waarover gezongen wordt, althans waar in liederen, die in liederen genoemd wordt. Want in Bethlehem, daar wordt de Heer Jezus geboren. In Bethlehem is ooit David tot koning gezalfd. In Bethlehem krijgt een pasgeboren kindje een bijzondere naam. In Bethlehem treedt een vrouw uit het buitenland, uit Moab nota bene, in het huwelijk. Ja, dat is wel een heel apart geboortekaartje. Hoe gaat dat bij ons? Vaders en moeder, een vader en een moeder krijgen een kindje. En zij laten aan iedereen weten, met eventuele broertjes en zusjes die er misschien al zijn, dat er bij hen een kindje geboren is. En ze vertellen het welke naam ze het gegeven hebben. En iedereen mag het weten. Vergezeld van een mooie tekst, een gebed misschien wel, waarin de dank aan God wordt gebracht. Maar dit is wel een heel vreemd geboortekaartje. Want wie heeft er nou een kind gekregen? Ja, Boas en Rut, zul je zeggen. Dat zeggen die mensen in Bethlehem niet. Die zeggen, Naomi heeft een kind gekregen. Hè? Die is toch oma geworden, toch niet moeder? Nou ja, welke naam hebben Boas en Rut hun kind gegeven? Geen naam. Het kind heeft wel een naam, maar dat zijn de buren die de baby een naam geven. En dan niet voor zichzelf, zo van, nou ja, als wij een kind gekregen zouden hebben, dan zouden we hem Obed genoemd hebben. Of net als die buren bij Johannes de Doper, hè. Ja, hij moet het doen naar zijn vader genoemd worden, Zacharias. Nee, dat gaat niet gebeuren. Johannes is zijn naam. Nee, deze buren geven hem echt de naam waarmee hij door het leven moet. Obed. Ze roepen zijn naam, staat er letterlijk in het Hebreeuws. Obed. Zo moet hij gaan heten. Dat is wel heel apart, toch? Alsof je gezegd wordt, ja, beste Boas en Rut, jullie moeten je er even niet mee bemoeien, want dit is iets wat wij regelen. Het zou bij ons toch niet moeten gebeuren, toch? Dat anderen zeggen, dit zullen wij wel even regelen. Wij geven het een naam en wij zeggen ook maar gelijk wie de moeder is. Wij. Wie zijn dat eigenlijk? De buren. De buren in Bethlehem. inwoners van dat dorpje in het bergland van Juda. En dat zijn mensen die eerder een flinke uitglijder gemaakt hebben. Er moet hier nog wel wat rechtgezet worden. Ik kom daar wel op terug. Er komt in elk geval, laten we maar eerlijk zijn, op ons toch wat vreemd over wat hier gebeurt. Trouwens, dat geldt misschien wel voor heel hoofdstuk 4. Wat een toestand allemaal. Kijk, waar je in hoofdstuk 3 ziet dat Rut naar Boas toe gaat en dat ze daar elkaar vinden. En het kon natuurlijk niet anders. Die twee die hebben van elkaar gehouden en die zouden met elkaar gaan trouwen. Ja, en dan begint de rompslomp, om het zo maar te zeggen. Dan komt ineens ook het juridische om de hoek kijken. Die mij misschien een beetje vreemd. Als je van elkaar houdt, ga je het ook al maken. En dan zeg je, nou, dan en dan ga je regelt van alles. Je bepaalt datum. Jullie regelen dat. Je gaat in ondertrouw. Kan tegenwoordig digitaal, dus dat is niet zo ingewikkeld. Maar goed, moet wel gebeuren. Je moet aangeven wie je getuigen zullen zijn op je huwelijk. Ja, ook daar komt natuurlijk wel iets juridisch bij kijken. Je huwelijksakte is een juridisch document. Maar je regelt het wel samen. Dat gaat in Israël anders. Heb je bij hoofdstuk 3 misschien nog een beetje een soort van, nou ja, mag ik het zo zeggen, romantisch idee? Zal meevallen hoor, maar je wordt ineens een juridisch getouwtrek tot en met. Boas gaat naar de poort toe en hij roept de oudste van de stad erbij als getuige. 10 mannen, Minyan. En dan gaat hij zitten wachten totdat iemand die nog net iets dichterbij familie is, voorbij komt, zodat hij hem kan vragen van, joh, wil jij nou zorgen dat dit allemaal opgelost wordt? Want dat was dan wel in Israël de bedoeling. Als mensen in armoede verzeild raakten, dan was nabije familie geroepen om daarvoor te zorgen, om te lossen, zoals het dan heet. Nou, dan komt hij voorbij. Hé, jij daar. Hoe je ook heten mag. Op de een of andere manier moet duidelijk worden dat heel veel mensen bij naam genoemd worden in het boekje Rut, maar deze man mag blijkbaar geen naam hebben. Nou ja, dat blijkt ook wel waarom, want hij wilde wel lossen, maar hij wilde niet trouwen met Rut. Dat lossen zag hij nog wel zitten, want hij denkt van, dat gaat om een stukje land, dat koop ik dan. En natuurlijk is dat voor Naomi en die mag dat gebruiken en dan heeft ze de vrucht gebruikt van het land en dan hoeft ze niet in armoede te leven. Maar op het moment dat Naomi er niet meer is, nou, dan vervalt dat toch aan mij. Dus ik val het niet echt een buil aan. Het is een beetje iemand die wel economisch en financieel denkt, zeg maar. Ja, zegt Boas, kom er wel wat bij. Het is niet alleen maar dat je dat stukje land dan tot jouw eigendom krijgt en dat dan weer uitleent aan Naomi. Maar je krijgt de Rut ook bij. De Moabitische. Want dat is de schoondochter van Naomi. Daar moet je ook voor zorgen. En dat is een jonge vrouw. Zou je dan niet aan wat anders moeten denken, wat ook in de wet van de Heere God genoemd wordt, namelijk het zwagerhuwelijk, het leviraatshuwelijk. Dat iemand, een vrouw die alleen achterblijft, niet alleen zal blijven, maar dat daar ook nageslacht komt. Nou kennen we niet zo heel veel van voorbeelden van dat leviraatshuwelijk uit de Bijbel. Maar dit is er één van. Een ander is uit het evangelie. Daar komen de Sadduceeën naar Jezus toe. Die zeggen, want er is een vrouw En die sterft, haar man sterft en ze hebben geen kinderen en zo. En dan is er nog gelukkig nog een broer en die trouwt dan met hem, maar die overlijdt ook. En zo een hele rij van zeven. Nou, wie is nou straks bij de opstanding de man van die vrouw? Ze gebruiken het voorbeeld vooral om een beetje de draak te steken met Jezus. En met zijn ideeën over het leven na de dood. Het andere voorbeeld in het Oude Testament is dat van Juda. Die uiteindelijk, en dat is een heel ingewikkeld verhaal, met zijn eigen schoondochter gaat. Juda en Tamar, ze worden zelfs genoemd in dit hoofdstuk. Dat is nou niet bepaald het meest verheffende hoofdstuk uit de Bijbel. Althans als het gaat om wat Juda doet. Maar hier wordt het dus ook gebruikt. Boas brengt dit in. Het leviraatshuwelijk, het zwagerhuwelijk. Jij moet met Rut trouwen, zodat er nageslacht komt, zodat ook Rut verzorgd achterblijft. En dat is de hele gedachte daarachter. Maar dat ziet die man niet zitten. Ja, dan gaat straks alles naar dat kind wat geboren wordt en naar Rut. En dan is er dus, dan hou ik er niks aan over. Dat ziet hij niet zitten. Nou, dan komt die hele schoenenceremonie en dan is de conclusie van Boas. Het lijkt wel alsof hij bij de notaris geweest is. En de koopakte getekend heeft. Ik heb verworven het bezit van Naomi. Oké, dat is helder. Dat is het losserschap. De arme wordt geholpen. Zo wordt de wees en de weduwe, de vreemdeling geholpen op goddelijk bevel. Het is Psalm 146 in optima forma, zou je kunnen zeggen. Dat de Heere God zo bijstaat door mensen in te schakelen. Dat is wel iets wat we ons even moeten realiseren. God helpt mensen zo door anderen in te schakelen. Als mensen nare dingen meemaken, kunnen we wel zeggen, nou, ik wens je van harte God zegen toe, maar als je vervolgens niks doet, dan gebeurt er ook niks. Boas laat zien hoe het wel moet. En hij is al eerder naar voren gebracht in Rut, als een voorbeeld. En dat mag ook wel een keer gezegd worden. Iets van het koninklijke van Boas komt tot uitdrukking op de manier waarop hij dient. En dat het hier over dat koninklijke gaat, dat laat al zien dat Rut niet zomaar een boekje is, een of ander romantisch verhaal of wat dan ook. Nee, het gaat hier, gemeente, om Gods trouw. Dat mag op deze vierde Adventszondag wel gezegd worden. Het gaat hier om Gods trouw. Trouw die blijkt tot in eeuwigheid. Trouw die blijkt uiteindelijk in de komst van de koning. Rut is niet zomaar een mooi verhaal, het is Adventsverwachting. Ik heb het bezit van Naomi verworven. Daar zit dus heel wat achter. Maar niet alleen het onroerend goed. Ook Rut heeft hij verworven. In bezit gekregen. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Dus je hebt het wel gezien in vers 10. Er staat een sterretje achter het woordje neem. Daarbij neem ik voor mezelf Rut. En dan staat er in de voetnoot letterlijk koop. Ja, dat staat er. Hij heeft het land van Naomi gekocht, maar hij heeft Rut blijkbaar ook gekocht. Alsof je het over een slavin hebt die je bezit wordt. Ja, als Jozef verkocht wordt aan Potifar, dan wordt datzelfde woord gebruikt. In de Oude Statenvertaling staat aanvaarden. Ik aanvaard voor mijzelf. Maar dit is toch echt in eigendom krijgen. Ik neem. Nou, dan is de liefde ineens veranderd in een kille koopakte, lijkt het wel. Wat gebeurt hier? Gemeente, wat in ieder geval duidelijk moet zijn, is dat de Heere God het recht niet aantast. Dat doen mensen misschien. Maar hij handhaaft het recht tegen alle onrecht in. Dat komt misschien wat kille en zakelijk op ons over, zo is het natuurlijk niet bedoeld. Waar zit het kille wel? Waar mensen op hun eigen manier met het recht omgaan. Dat killen zit hem daar, waar diezelfde Bethlehemieten, die hier Obed zijn naam geven, in het eerste hoofdstuk een beetje zitten te kletsen. Ze zitten en ze blijven zitten en ze doen verder niks en ze zeggen, jongen, is dat niet Naomi grijs geworden, hè? Het is wat, maar ze doen niks. Daar is de kilte voelbaar. Daar gaat het verdriet door merg en been. Noem mij niet Naomi, noem mij Mara, bitterheid. Daar is de kilte voelbaar. Waar Rut erop uit moet om brood te verdienen. Als een armoedzaaier, nou, beter gezegd armoedoogster. Om aarde te gaan rapen. En daar drijft de warmte de kou weg waar Boas verschijnt. Ook hier. Rut is geen rechteloze. Rut is geen bezitsloze. Rut wordt recht gedaan. De arme, de weduwe, de wees en de vreemdeling. Het kwartet van barmhartigheid. Dat doet ons wel de vraag stellen, gemeente, hoe wij daarmee omgaan. En dan niet kiezen zo van wel voor die armen maar niet, of zo. Nee, dat is wat ons gegeven wordt. De arme, de weduwe, de wees en de vreemdeling. Dat is nog niet zo eenvoudig in de tijd waarin wij leven. Het lijkt wel in te gaan tegen alles wat er op dit moment geroepen wordt. En Boas laat zien, zo zou je het moeten doen. Hij laat iets van de wil van God zien. En zo treedt hij ook met haar in het huwelijk. En het volk en de oudsten, ze zijn getuigen allemaal. Er gebeurt niks in het geheim, alles in het openbaar. En dat volk en die oudsten, die wensen Boas de zegen van de Allerhoogste toe. Een groot gezin, een goede vrouw. Net als Rachel en Lea, net als Tamar. Dan zie je het als een soort van inzegening van het huwelijk. Maar ook hier valt het woord liefde niet. Gods zegen wordt wel toegewenst, maar het lijkt ook een beetje kil en zakelijk te blijven. Liefde komt door recht tot stand, nadat eerder de liefde aan het recht vooraf gegaan is. Ook hier. Alles wat er gebeurd is tot nu toe, dat krijgt een bijzondere plek. In hoofdstuk 4 worden de rafelrandjes afgehecht. Komt het boek tot zijn hoogtepunt. Wordt Gods naam aangeroepen om Israël in stand te houden. Om nageslacht, om het zaad, om het messiaanse, om de belofte. De dood is gekomen en heeft scheiding gemaakt. Maar God is leven. Je zou kunnen zeggen, de zonde is gekomen en heeft scheiding gemaakt. Maar dankzij Gods genade is er leven. En het gebed wordt verhoord. Er komt een zoon. Heel ander dan wat mensen vandaag de dag van we nemen kinderen en zo. Nee, ze krijgen van God. De Heere gaf haar dat zij zwanger werd. Er komt nageslacht. De koninklijke lijn wordt opgebouwd. Rut is zwanger van Obed, maar het boekje Rut, dat is zwanger van de belofte. Dat kun je op allerlei verschillende manieren merken. Het speelt in Bethlehem. Dat is natuurlijk niet voor niks. Daar wordt iets duidelijk. En dan dat slot van Rut 4. Het lijkt wel alsof Matthäus in zijn evangelie een stukje copy-paste gedaan heeft. Als hij het geslachtsregister van Jezus reconstrueert, dan kan hij dit gedeelte uit Rut zo overnemen. Want dat is een stukje van de afkomst van Jezus. Peres verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram, Aram verwekte Abinadab enzovoort. Izei verwekte David. Kon zo overnemen. Adventsteksten. En er komt nog iets bijzonders bij. Ik noemde al even die reactie van de buren. Dat die op de geboorte van Obed, dat die zo in schril contrast staat met hun eerdere uitglijden. Dat ze maar zitten en zitten te kletsen en verder geen hand uitsteken. Daar hing nog een eindje los in dit boek. Het is geen verhaal van, oh wat mooi en aardig allemaal. Zo'n soort kerstverhaal, wat dan hele nare dingen gebeuren, maar uiteindelijk loopt het toch nog goed af. Dan doe je tekort aan wat hier staat. Daarvoor is het eerste hoofdstuk ook te verschrikkelijk. Je man kwijtraken. Je twee jongens kwijtraken. En Naomi roept het uit, de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. En misschien herken je daar wel iets in. In wie je verloren bent in dit leven. In wat je verloren bent in dit leven. Je moeite, je verdriet. Wie zorgt er nou voor mijn ziel? De Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Waar moet je heen? Ja, toch geen andere kant op dan naar hem. Ook al weet je niet precies hoe het zit. De Almachtige. En nu? Ik noemde in het begin dat geboortekaartje. Hè? Die vreemde dingen die hier gebeuren. Buren die een naam geven. Dat lukt dus niet altijd. Denk maar aan Johannes. Een oma die een kind krijgt. Hier wordt dat losse eindje van hoofdstuk 1 opgepakt. De grote vraag is, wie krijgt hier nou een kind? Rut, de Moabitische? Nee, zeggen de buren. En nee, zegt de schrijver van Rut. Naomi, de Bethlehemitische. Zodat de naam van Elimelech blijft bestaan. Ook letterlijk. Elimelech, mijn God, is koning. De God die verhoort. Die naam klinkt nu weer. De Heere. Dat is de God van het verbond. Dat is de God die zijn belofte in stand houdt. Ik ben die ik ben. Die zijn trouw en Israël nooit gekrenkt heeft. Dat is het eerste wat opvalt aan dat vreemde geboortekaartje. Naomi krijgt een kind. Maar het tweede is dat de naam niet door Rut en Boas gegeven wordt. De buren noemen het zijn naam, Obed. Dat is zijn roepnaam, maar dat is voor hen ook een roepstem. Obed. Weet je wat het betekent? Knecht. Dienaar. De steek die zij ooit lieten vallen, wordt door hem opgeraapt. Hij diende wel. En ze stellen zichzelf schuldig met die naam. Knecht, dienaar. En dat in die koninklijke lijn. Want zo gaat het verder, hè? Obed, Izei, David. En in Matthäus gaat het nog verder. Er komt bij uitstek. Die kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot losprijs voor velen. Een apart geboortekaartje. Toen er bij jullie een babytje geboren werd, zochten papa en mama een kaartje uit. Of maakte zelf iets moois. Misschien heb je ook wel mee mogen denken. De naam die erop kwam, die hebben zij uitgezocht. Dat is hun kindje, jullie broertje of zusje. Maar weet je, zoals bij Obed, dat is wel heel vreemd. Nou kom ik zo'n bijzonder verhaal in de Bijbel nog een keer tegen. Zo'n bijzonder geboortebericht. Daar wordt ook de geboorte van een kind aangekondigd. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Wie zeggen dat? Jozef en Maria? Nee, dat zeggen de mensen daaromheen. Dat zegt een volk dat in duisternis wandelt en dat een groot licht mocht zien. Zeg jij dat, zeg ik dat. Een kind is geboren. Dat zeggen de mensen voor wie dat kind naar deze wereld gekomen is. De mensen die geloven dat dat kind gekomen is om hen te dienen. En voor hen te dienen. En hoe heet hij dan? En men noemt zijn naam. Men. Niet de ouders van dat kindje geven het zijn naam. Bij de geboorte van de Heer Jezus is het een engel die het voorzegt. En die het voorzegt. En Jozef en Maria, allebei hebben ze te horen gekregen, die hebben het nagezegd. En wij mogen die naam ook noemen, Jezus. Zaligmaker, redder, voor mij gekomen. Hij kwam bij ons heel gewoon, hoe ongewoon het ook is. De Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Zie, onze God, de koningknecht, hij heeft zijn leven afgelegd. Hij roept ons op om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefde en kracht. Men noemt zijn naam. Dat is tegelijkertijd een aanklacht naar ons toe. Maar door die naam ook de vrijspraak. En Gods genade, zodat we mogen leven met hem. Zie je dat Rut meer is dan alleen maar een mooi verhaal? Het zegt tegen Israël, zo zal jullie koning komen. En het houdt niet op bij David. En het zegt tegen ons, zo is je koning gekomen. God zorgt ervoor. God zorgt ervoor dat het recht zegen viert. Datzelfde recht dat ons aanklaagt, dat ons laat zien, je komt tekort, je hebt niks. Je gaat verloren. Dat recht dat hem tot in de dood bracht. Dat recht dat ons het leven geeft. Een kind is ons geboren. Dat is in het begin van Jesaja. Verderop in Jesaja lezen we over de knecht van de Heere. Zeg maar de Obed van de Heere God. Die kwam om te lijden. Om zijn leven te geven. Om ons het leven te geven. Lof zij de God van Israël. Want voor wie in het duister dwaalt, geeft deze zon het licht. Het duister is weg. Voor Rut en voor Naomi. Voor mij. Voor u en voor jou. Wie dat gelooft, die heeft het leven. Amen. Gemeente, laten wij samen danken en met en voor elkaar bidden. We bidden vanmorgen voor mevrouw Budding van Zetten uit de Lindenhoflaan, voor de heer Piet Uil uit Kesteren, voor de heer Frank ter Mate eveneens uit Kesteren en voor de heer Jaap Hermsen van de Bonengraafse Weg. Laten wij samen danken en bidden. Heren, wij danken u dat hij naar deze wereld gekomen is, arm werd om ons rijk te maken. Hij die kwam om te dienen. Geef dat we dat na mogen zeggen. Een kind is voor ons geboren en aan ons. Een zoon is aan ons gegeven. En voor ons. En de heerschappij rust op zijn schouder. Ook de heerschappij over ons leven. Wij danken u dat u met uw genade naar ons toegekomen bent. Dat we morgen kerst mogen vieren. Dat het vandaag toch ook ergens al wat klinken mag. Zoals Mozes ooit zei tegen het volk Israël. De dag voordat het hemelse manna op de aarde viel. Morgen. Dan zult u de heerlijkheid van de Heere zien. Dan geeft u het hemelse brood. Dan horen we hoe het in het broodhuis van Bethlehem wordt gelegd in de kribben. In doeken gewonden. Heren, wij danken u voor dat evangelie. Blijde boodschap. Wij bidden u. Voor wie moeite en verdriet kent. Voor waar zorgen en ziekte is. We bidden nu voor mevrouw Budding van Zetten. Voor meneer Piet Uil. Voor meneer Frank ter Mate. Voor meneer Jaap Harmsen. Schenk hen uw zegen en wees hen in alles nabij. Dat zij zich mogen richten op u. Houd u hen vast in hun nood en in de moeite van het leven. Voor deze wereld bidden wij u. Met al dat geweld waar het recht van de sterkste lijkt te gelden. Al die plaatsen waar oorlog is. Denk aan Oekraïne. We denken aan al die plaatsen op deze wereld waar mensen tegen elkaar opstaan. Waar burgeroorlog is. We denken aan Israël en de Gazastrook. Het lijkt zo zonder uitzicht te zijn. Juist daar waar ooit gezongen is, vrede op aarde. Heere, schenkt u uw vrede. Laat u zien wat werkelijk vrede is en wie werkelijk vrede is. Alle nood van ons eigen leven leggen wij voor u neer. U kent ons. U weet hoe wij deze dienst meebeleefd hebben. Afstand of hier in de kerk. We leggen het in uw handen, Heren. We bidden u om uw zegen voor deze nieuwe week. De week waarin we kerst vieren. De week waarin we ons opmaken voor de laatste dag van het jaar en we een nieuw jaar binnengaan. Alles leggen we in uw handen. Om uw zegen bidden wij u voor de gemeente. Hoor, Heere, ons gebed. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, ik wijs u graag op de collectes waarvoor nu een QR-code in beeld verschijnt. Van harte bij u aanbevolen. Wie hier in de dienst aanwezig is, kan ook na de dienst bijdragen in de collectezakken deponeren. Wij gaan ons slotlied zingen. En dat is uit Psalm 72, vers 10 en 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Gemeente, gaat u van hier in vrede. Verhef uw harten tot God. En ontvang de zegen van de Heer voor u, voor jullie en voor een ieder die de Heer op onze weg brengt. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.